Hi en welkom terug bij de Poly Podcast, de eerste Nederlandstalige podcast volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isabel Jensen. Oh, en volgens mij hoor je nu misschien op de achtergrond de moskee hier om de hoek. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is ook het echte leven. Het is alleen maar fijn dat mensen nu weer kunnen eten aan het eind van een Ramadan-dag. Als je Ramadan doet, of vast op dit moment, succes nog en wat mooi dat je dat doet. Ik heb vandaag in de podcast Cilla. En Cilla had mij gecontact, want ze had allerlei ideeën over wat trouw nog is in een huwelijk van 10 jaar als je dat opengooit. En dat vind ik ook heel interessant, want ik krijg best wel vaak de reactie: hey, maar dit is niet wat trouw betekent, of dit is niet wat verbinding of verbondenheid met iemand is als je op deze manier non-monogaam bent. En daar hadden Cilla en ik andere ideeën over dan mensen die ons op die manier zo aanspreken. En ik vond het een heel erg gezellig gesprek. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik hoop dat jullie er ook van kunnen genieten. Cilla's verhaal. Veel plezier. Nou, dan ga ik het gewoon nog een keer vragen.
Ja.
Maar eerst, kan je vertellen wie je bent? En daar mag je zelf bij zeggen wat je erbij wil zeggen.
Oké, nou, ik ben Cilla. Ik ben voor mijn leven tekstschrijver. Dus om te leven schrijf ik teksten. En dat is ook gelijk mijn grootste plezier. Ik heb een blog ook. En ik heb een Instagram-page. Daar leef ik ook van. Voor ongeluk influencer geworden. En
as it went. Yeah.
Ja, maar in de hoofdmode ben ik dus copywriter, content manager, adviseur, social media, dus echt communicatiekant. Dat. Cool. En ik doe aan CrossFit en ik hou van dieren. En, ja.
Kijk, dat zijn de belangrijke dingen.
Ja.
Ja, en nou, wij hadden heel even contact op Instagram inderdaad. En toen zei jij van, nou, ik ben ook non-monogaam geworden, maar pas heel kort geleden.
Ja.
Kan je vertellen hoe dat ontstond? Of wie dat zei? Of wat er gebeurde?
Ja, dat was na een congres waar ik was met werk in oktober 2019, dus een paar maanden geleden. En toen kwam ik thuis en toen zei mijn partner Tom, waar ik dus mee getrouwd ben, van goh, we moeten eens even gaan praten over onze relatie. En ik heb erover nagedacht door verschillende dingen in ons leven. Ik ben al zo bezig met wat anderen van mij vinden, maar ik ben het na gaan denken over wat ik nou vind. En hoe vind je onze relatie nu gaan? En de relatie als zich was prima, maar vooral het seksleven kon wel iets pittiger. En we zijn allebei wel hele seksuele mensen, maar het was na 10, 11 jaar gewoon wel een beetje saaier en meer in het slop geraakt dan we eigenlijk wilden. Dus we keken meer tv en we deden meer andere soort spelletjes dan in bed. En toen hebben we daar eens een heel open gesprek over gehad. En toen heb ik ook eerlijk verteld dat ik inderdaad in het begin wat twijfels altijd had bij monogamie. Maar omdat het zo'n soort van verwachtingspatroon is van de maatschappij, doe je dat op die manier. En ook omdat je ook wel leeft op angsten. Zo, stel dat hij iemand anders leuker vindt of dat ik iemand anders leuker vind en we gaan uit elkaar. En, dus toen hadden we het er zo over van, ja, maar als er nou ook andere manieren zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik was al eerder in aanraking gekomen met polyamorie, omdat ik als journalist heb gewerkt bij een tijdschrift, een vrouwentijdschrift. En daar mocht ik een onderzoek doen naar polyamorie. Dus ik kende het wel. En ook vanuit die diepte-interviews kende ik het wel. Maar ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht dat het ook iets voor mij zou zijn. Omdat ik niet in zo'n huwelijk zat waarvan ik dacht dat het iets voor ons zou zijn. Dus het was
en wat was dat inderdaad waardoor je dacht, dat is niet voor ons, dat is niet mijn huwelijk inderdaad?
Nou, omdat je zeg maar zo'n soort geïnstitutionaliseerd idee hebt bij een huwelijk. Je gaat trouwen en je bent elkaar trouw. Alleen elkaar, zeg maar.
En er is maar één definitie van trouw en dat is één.
En er is één ware, zeg maar. Ja. En, ja. Terwijl als ik daar rationeel over nadacht, afgezien van het feit dat ik inderdaad Tom wel als een soulmate zie, zag ik niet zo goed in waarom er niet verschillende soulmates of wares zouden kunnen bestaan in dit leven. En een ware voor wat? Ik bedoel, er zijn verschillende soorten ware mensen in je leven. Ik bedoel, mijn moeder is mijn ware moeder en mijn geliefde is mijn ware geliefde. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere ware geliefde kan zijn op een ander level of zo.
Nee, je kan hele specifieke dingen met iemand kunnen delen die je weer precies niet met iemand anders kan delen. Of je kan precies hetzelfde met twee mensen delen, want er zijn superveel mensen op aarde. Ja.
Het idee alleen al dat er op deze hele aarde één ware zou zijn en je die toevallig tegenkomt in de gym, is zo, zo onwaarschijnlijk.
Ben je Tom tegengekomen in de gym?
Ja, hij werkt. Okay. Ja, ja. En weet je, het was ook gewoon wel een soort van keuze die we toen hebben gemaakt. We zijn monogaam, maar we hebben het eigenlijk nooit zo besproken. Want je wordt vriendje, vriendinnetje en dan ben je monogaam in dit land of in het Westen. Of dat is normaal. Mm-hmm. En ik was nooit zo heel erg dat ik vasthield aan conventies. Maar het is wel hoe je, zeg maar, wordt gedisneyfilmd, indoctrineerd van... Ja. Hey, weet je wel, je jongetje, meisje... trouwen en wij wilden al geen kinderen, dus dat was al raar.
Dat was al raar, ja.
Dan zijn we ook nog allebei vegan, dus hè? Dat is allemaal...
Oh, daar ga je al met al je stereotypes.
Helemaal de mist in. Dus ja, in dat geval hadden we daar dus een gesprek over. Maar wel hele lange gesprekken, want het was wel een soort van... Ja, maar hoe pakken we dat dan op? En wat nou als we dan verliefd worden? En zijn we dan gewoon, hebben we een open relatie, hebben we swingers? Of zijn we poly? Of zijn we gewoon dat we af en toe even het bed willen delen met iemand anders, omdat we... een soort van fetish willen botvieren. Of
ja, want ik merkte inderdaad dat je zei van dat gesprek begon... omdat de seksualiteit te wensen overliet in wat voor vorm dan ook. Of zeg maar, ja. Er moest iets bij, er moest iets van spice bij. Ja. Terwijl het gesprek daarna, het sloeg heel snel over inderdaad... over naar de ware en wat is liefde dan. En,
ja.
Dus blijkbaar was dat een soort van balletje... die al een beetje aan elkaar vastgekleefd zat. Mooie metafoor. Ja.
Ja. Ja, we waren ook inderdaad gewoon echt een symbiose geworden. We hebben de afgelopen, nou zeker 2 jaar, heel veel samen gewerkt, ook letterlijk. Dus we hebben samen een zaak opgezet. We hadden samen een YouTube-kanaal op het gebied van veganisme en activisme. Dus wij deden, hij was mijn fotograaf, we deden alles samen. Het was gewoon, weet je wel, soms dan zeiden mensen van ja, als ik Tom zie, zie ik Zilla en andersom. We waren echt symbiose. En aan de ene kant was dat super mooi of zo. Ik had echt zoiets van ja, jij bent wel... alles wat ik zocht in iemand, ooit, ever. Maar aan de andere kant neemt het ook wel een soort van spanning en verlangen weg naar elkaar. En word je op een gegeven moment toch meer vrienden, collega's, maatjes. En zie je elkaar zo vaak dat die echte wrijving om echt woeste seks te hebben, een soort van verviel of zo.
Mm-hmm.
Terwijl ik hem nog wel aantrekkelijk vond. Dus er was een soort struggle bij ons allebei, die we niet helemaal op konden lossen. En we dachten wel van, oké, dan brengt dit wel een soort van spiciness. Want dan kunnen we elkaar vertellen van... hé, ik heb met die en die gezoend of seks gehad met die en die. En dat was nice of niet nice. Of daar kunnen we samen om lachen. Of misschien wel dat het nieuwe dingen brengt. Dat iemand anders een bedervaring meemaakt die denkt... hé, dat is super sexy. Dat kan ik misschien thuis ook doen.
Ja, precies.
En dat kon in eerste instantie omdat we elkaar al wel echt vertrouwen. En wel soort van weten dat we elkaars... nou, regels is een beetje raar woord. Ik vind de regels altijd een beetje kriebelig. Maar dat we elkaar niet belazen. Dat we geen dingen voor elkaar achterhouden.
Ja, want jij kwam terug van dat congres en ja. Hij zei dat. En in eerste instantie denk ik dat je hart even stilstaat van hoezo we moeten praten. Van wat komt er nu?
Ja.
En dan zegt hij dus van oké, ik heb erover nagedacht. Wat was toen zijn voorstel? Of zei hij, jij moet er ook over nadenken? Of
nou ja, we hadden dus in eerste instantie, ja, dat was wel apart. Maar in eerste instantie hadden we alleen dat gesprek. En dat was gewoon oké, het was gewoon een gesprek waardoor we elkaar hebben aangezet op nadenken. Dus er was iets teweeg gebracht wat al een soort van spanning en seksualiteit opleverde. Omdat we merkten dat er een verandering in de lucht hing. Dus dat was al heel tof. En ik ging natuurlijk bij hem vragen van oké, maar wat is dan je issue geweest om al die jaren hier niet over na te denken? Waarom was je in het begin bijvoorbeeld jaloers als ik dan met mannelijke vrienden iets ging drinken? Want we zijn beide nooit vreemd gegaan. En eigenlijk heb ik ook nooit echt gedacht aan seks met anderen. We hadden gewoon elkaar en dat was oké. Dat was ook wel, denk ik, het mooie van het verhaal. Dat je een stijl bent die, voordat je polyamorisch wil gaan überhaupt. Vond ik het heel mooi, het idee dat we allebei nooit waren vreemd gegaan.
Dat je echt gewoon zegt, we hadden echt 10 jaar lang heb je 1 mindset. En daarna maak je een keuze en daarna heb je een andere mindset.
Precies.
Dat kan.
Ja, en daar was ik heel blij mee. Dat ik dacht, oké, ik ben 10 jaar gelukkig geweest. Maar er mag nu wel iets anders in ons huwelijk plaatsvinden. Dus daar kiezen we dan voor.
Ja, ander geluk. Ja.
Dus dat was wel heel tof. En vanuit dat vertrouwen dat er al sowieso al was, hebben we inderdaad het gesprek voortgezet van oké, zullen we dan eerst proberen om te beginnen met zoenen met anderen. Kijken hoe dat voelt voor jou en voor mij. En of ik jaloezie voel of dat het voor jou toch niet goed voelt. Dus dan heb ik eerst mijn ex opgebeld.
Want dat is het beste idee.
Maar echt, want mijn ex en ik zijn nog, zeg maar, op vriendschappelijk level Heel goed.
Oh, nice. Yeah.
Ja, dus dat is heel nice. En wij voelen elkaar goed aan. Hij kent mij goed. We zijn toch een paar jaar samen geweest. En toen heb ik dus verteld van, joh, Tom en ik willen misschien wat stappen zetten in onze relatie die wat verder gaan dan alleen monogamie. En ik vind het wel leuk om te proberen om met jou te zoenen. Zei hij, oh, is goed.
Ik ben zo hier voor dit verhaal. Ja. I love this so much.
Dus dat was heel tof. En toen hebben we gezoend. En toen ben ik thuis gekomen en toen heb ik tegen Tom gezegd, nee, ik heb gezoend met hem. En wat voel je dan nu bij? Zei hij, was het fijn? Zei ik, ja. Zei hij, oh, dan vind ik dat heel fijn voor jou. Dacht ik, oh, dit is volgens mij goed.
Excitement.
Ja, 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 cool. Dus het ging steeds een stapje verder. En op een gegeven moment had ik iemand ontmoet op Tinder. Toen tinderde ik alleen nog. Toen wist ik helemaal niet van leuke apps zoals Field en ook OkCupid. En dat wist ik nog niet. Je bent
dat
echt
was het pre... Het pre je zit nog in die pure monogame dating app scene.
Ja, maar echt zo van, oh mijn god, waar moet ik beginnen? Want het is wel zo'n soort van, ik ben 36 en ik herhaal nu een soort van mijn date life, maar dan 18.0 of zo, weet je wel. Ik heb helemaal niet... Ik wist helemaal niks van Tinder. Ik wist niet hoe het werkte. Ik wist niks. Want ik was daar nooit mee bezig.
Oh, I love it. Ja. Yeah.
Ja, dus toen kwam Tinder opeens. Toen swiped ik opeens een leuke guy. En toen zei ik tegen Tom, nou, ik denk dat dit wel seks kan worden. Weet je wel. Dus, ben je oké mee als ik het probeer? Ja. En toen zei hij, ja, daar ben ik oké mee. Dus dat heb ik toen gedaan en verteld. En dat voelde voor hem oké. En ja, en zo voort. Dus in de tussentijd zijn we ook naar een seksclub geweest. Hebben we daar dingen geprobeerd. Kijken wat onze turn-on en turn-off is. En we zijn er ook gaandeweg achter gekomen dat we oppervlakkige contacten misschien wat minder interessant vinden als echt een opbouw met mensen. En toen kwamen we daar een beetje achter van, oké, we zijn denk ik meer poly dan swingers. Dus zo is dat een beetje gegaan. En nu zijn we eigenlijk poly en is het leuk.
Ja, maar dit is ook de manier om dat uit te vinden, denk ik. En soms zijn mensen vanuit een monogame mindset natuurlijk heel bang voor dat domino-effect. Want dat is gewoon wat het is.
Ja.
Het is nooit... tenminste, ik hoor wel eens dat mensen lang een relatie hebben waarin ze zeggen, ja, het is open, maar alleen voor zoenen of zo. Dat hoor ik vooral toen ik iets jonger was natuurlijk. Maar je hoort ook wel eens inderdaad, ja, we hebben een open relatie, maar het is niet poly en we doen niks samen. En dan denk ik, ja, ga je dat echt volhouden? Ga je nooit iemand tegenkomen waar je een keer gevoelens voor hebt of waar een keer iets mee gebeurt? Terwijl het kan natuurlijk. Elke vorm kan, maar ik denk wel dat er een zeker domino effect zit in, oh, dit is spannend. Oh, maar dat is ook spannend. Oh, maar kan ook naar een seksclub. Oh, maar kan ook naar een kinkfeest. En het gaat allemaal, het hoopt natuurlijk best wel op uiteindelijk.
Ja.
Was het voor jou net zo makkelijk toen hij voor het eerst dingen ging doen? Want hij klinkt vrij oké.
Ja, eigenlijk wel. Dan moet ik even nadenken, toen hij voor het eerst gezoend had of zo met iemand. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk niet eens meer weet. Ik vind het idee dat hij zeg maar met iemand anders seks heeft en ik erbij ben, vond ik heel sexy. Dus dat konden we dan uitproberen in zo'n club, want we wilden ook wel graag met z'n tweeën experimenteren met trio's en kwartetjes en dergelijke. Maar toen kwam corona, jee. Maar,
oh, no. corona, je bent echt al de derde persoon deze week die zegt, corona neemt al mijn groepseks af.
Snap je, dat is echt lastig voor swingers. Die moeten het nu alleen met elkaar doen. Maar dat vonden we dus wel leuk om in die club eens uit te proberen. Want dan kan je natuurlijk makkelijker zeggen van, hey, jij hebt dit nu gedaan, of ik zit nu naast je en ik vind het eigenlijk niet zo chill. Wil je nu stoppen? Als dat je zeg maar thuis bent en een trio hebt en je dan daarachter komt, hey, ik vind dit niet zo chill.
En dat je die persoon naar huis moet sturen.
Ja, hey, koffie was lekker en kusje doei. dus dat wilden we eens even uitproberen. Het idee vond ik heel sexy, maar toen ik het zag, vond ik het inderdaad ook totaal geen probleem. Dus ik heb dus minder, eigenlijk geen moeite met het seksgedeelte. En in het begin had ik meer moeite met het idee dat hij een emotionele band met iemand ging opbouwen. Ja. En dat gebeurde dus vrij snel. Er was opeens iemand in zijn leven.
Ik zit echt aan je lippen gekluisterd.
Er was gewoon opeens, was er een vrouwmens en die werd verliefd op Tom en hij op haar. En ik had echt zoiets van, oh my god, shit.
Waar kwam het vrouwmens vandaan?
Van Field, volgens mij.
Oké,
Ja, Field of OkCupid, een van de twee. En ze hadden eerst gewoon een superleuke date gehad. En Tom had al eerder dates gehad met dames en daar ook seks mee gehad. Volgens mij 2 keer of zo. En dat vond hij superleuk. En er waren ook hele leuke meiden, want hij wil echt alleen afspreken als er een emotionele of een psychische of een, weet je wel, higher level klik is. En in dat opzicht heeft hij niet zoveel met oppervlakkige contacten. Dus en dat waren superleuke meiden. En ik had die meiden ook online gezien. En dat ene meisje had hij dan bijvoorbeeld seks mee gehad in die parenclub. En dat is ook echt een soort van goede kennis van ons beiden geworden. Nog steeds. Dus dat was gewoon leuk. Maar niet liefde, zeg maar. En toen was zij daar opeens. En ik had wel in het begin zoiets van... Oh shoot, waar gaat het heen? En
dit was niet dat, wat ik dacht dat het ging zijn.
Holy, is die niet gewoon niet verliefd op iemand anders? En ben ik dan al straks weg? En, maar shit, ik hou nog van hem. En, maar hij is dus echt, echt poly. Dus hij is verliefd op meerdere personen. En is niet dat zijn potje met liefde dan opraakt... omdat hij dan verliefd is geworden op een andere vrouw. En dat hij dan minder van mij houdt. Het is gewoon een ander iemand. En een andere liefdesvorm. En... Maar daar heb ik het in het begin moeilijker mee gehad dan het idee dat hij, of het zicht, dat hij seks heeft met anderen. Maar dat komt omdat ik zelf seks en liefde heel goed kan en kon scheiden. Dus ik kan heel goed seks hebben om de seks en uit lust. En vervolgens gewoon een kopje koffie drinken en weggaan. En gewoon denken, ik heb een leuke tijd gehad. Maar dat echt bonden met iemand, dat doe ik zelf niet snel. En ik had echt zoiets van, ah, shit, weet je wel. Hij bond zo snel met iemand, maar hij is zo open en warm en... ja, wat zal ik zeggen? Hij staat echt open voor mensen en ervaringen en gevoelens. Maar hij zei wel, ja, ik had eigenlijk ook niet verwacht dat er zo snel iemand op mijn pad zou komen die ook bijzonder zou zijn en die zo'n soort van rol zou vervullen in mijn leven. Op zo'n bijzondere manier. Dus hoe ik dat in het begin vond ik dat inderdaad lastig. Maar hebben we zoveel gepraat daarover en zoveel over onze angsten gepraat, want het is een angst van mij. Eigenlijk.
Want wat voor dingen kon hij zeggen of uitleggen waardoor je het minder eng ging vinden? Of was dat überhaupt zijn verantwoordelijkheid? Of werd dat bij jou gelegd? Of?
Nee, ik wilde juist dat het mij... Ik voelde het juist als mijn eigen verantwoordelijkheid om die onzekerheid weg te nemen. Want ik wist dat bij mij voortkwam uit onzekerheid en angst om dingen te verliezen waar ik eigenlijk heel blij mee ben. Dus ik ben al van nature iemand die wel een beetje angst heeft voor verandering. En hij zag het als zijn taak om die angst weg te nemen, maar ik zag het juist als mijn taak om mijzelf te fixen op zo'n niveau en zo'n level dat ik geloof in mezelf, geloof dat ik zelf leuk genoeg ben om niet verliefd op te zijn.
Yeah.
Dus die mindset, die knop moest echt om. Dus ik ben gaan mediteren en ik ben dingen gaan lezen en... om iets meer, nog meer zelfliefde te creëren eigenlijk. En vanuit daar te gaan denken van... hé, maar hoe mooi is het dat als je van elkaar houdt en verliefd op elkaar bent... en ook verliefd kan zijn met een ander... en dat niet je eigen relaties loopt.
En wat knap dat je dat echt hebt aangepakt als een soort van zelfontwikkelingspunt.
Ja. Ja.
Want inderdaad, zeg maar, zelf ook het erover nadenken is één ding... maar inderdaad ook erbij stilstaan, hé, dit is een... ontwikkeling die ik zelf wil maken, onafhankelijk van of het deze relatie werd of niet. Maar ik wil dat gewoon geloven, dat ik precies van mezelf kan houden en dat ik lovable ben.
Ja.
Dat is heel erg knap.
En toen is dat eigenlijk alleen maar beter gegaan. En nu heb ik ook contact met die vrouw online en gaan we een keer kletsen. En ben ik heel benieuwd naar haar en ben ik oprecht blij dat die zoveel liefde kan voelen voor verschillende mensen.
Is er iets wat je wel nog op dit moment eng eraan vindt? Want je hebt haar dus bijvoorbeeld ook nog niet echt gezien. Of...
Ja, op foto's natuurlijk.
Ja.
En we volgen elkaar op Instagram. Zij ging mij opeens volgen. Ik dacht, oké, girl, is goed. En ik hoorde natuurlijk verhalen van Tom over hoe lief ze is. En ze is ook een heel ander type vrouw dan ik. Qua uiterlijk, ook qua innerlijk. En dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Omdat je dan... niet het gevoel hebt dat je vervangen wordt met een kopie van jezelf of zo. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, maar het is gewoon een hele andere vrouw en een hele andere vibe. En ze woont ook heel ergens anders, heeft een heel ander leven. Dus het is ook echt een heel ander iemand. En ik zie hem nu gewoon echt als dingen los van elkaar. Dus
ja.
Nee.
En super praktisch dan bijvoorbeeld. Heb je ooit je ook, of ooit, of maak je je op dit moment druk over bijvoorbeeld de tijdsbesteding? Want wonen jullie samen bijvoorbeeld?
Ja, we wonen nog samen. Ja, ik zit soms te denken om een eigen huisje te nemen.
Oh, maar was dat iets waar je überhaupt al aan dacht?
Ja.
Of wat?
Ja. Ja. Okay. Ja. Maar eigenlijk nooit zo had geuit, omdat je dan denkt, ja, maar je woont samen, want je bent getrouwd, punt.
Ja.
Dus ik probeer heel erg die conventies en die maatschappelijke dingen die opgedrongen zijn in ons brein los te laten de laatste maanden.
Wauw, het is ook snel gegaan ook dan, als dit soort dingen er ook allemaal uitkomen.
Heel snel, want als ik jouw podcast luister, hebben wij echt een soort van change meegemaakt waar andere mensen soms jaren over doen.
Ja.
Die zijn er bij ons gewoon in een half jaar doorgeknald. En niet omdat we dat wilden, maar zo ging het gewoon. En we zijn allebei, Tom en ik zijn allebei wel heel intense mensen. Dus als die verandering dan is die er ook echt. En dan trappen we niet op de rem, want wij hebben ook echt zoiets van, het gaat toch zoals het gaat. En eigenlijk in principe heb je het leven niet in de hand.
Ja, want, lekker knallen. Ja,
ja, dus ja, dat is wel. En ik ben inmiddels ook verliefd, dus op iemand anders. En dat probeerde ik eerst wat van tegen te houden nog, omdat ik dacht, ja, maar ik heb al zo'n leuke man, waarom zou ik verliefd worden? Oké, hij is toch heel leuk, weet je. Van, ja, dus ik probeerde het ook psychisch een soort van tegen te houden. Ik merkte ook echt dat ik er een soort van rem op probeerde te zetten. Terwijl ik dacht van, ja, deze guy is superleuk. Ik heb het superleuk met hem. En dat doet niks af aan de liefde die ik voor mijn eigen man heb. Dus het wordt eigenlijk alleen maar beter. Alleen het besef, na 11 jaar relatie en na 36 jaar leven, zeg maar, denkende aan het feit dat je monogaam moet zijn, dat die knop, dat die gaat om, maar wel niet zeg maar in één keer, weet je wel? Soms denk ik ook, ja.
Ja, wat zijn stappen die je wel neemt om hem om te zetten, inderdaad, in schakeltjes? Misschien is het gewoon zo'n knop met kleine stukjes, zeg maar.
Ja.
Maar wat hoort daar wel bij? Behalve inderdaad, nou ja, dus een hele berg zelfliefde ontwikkelen, blijkbaar.
Ja. Ja.
Dat klinkt misschien nog heel abstract of zo. Hoe kan iemand daaraan beginnen?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik altijd dacht dat ik niet kon mediteren. Maar dat mediteren helpt echt om, zeg maar, in jezelf te keren en te voelen waar je een soort van spanning hebt of waar je een soort van weerstand voelt. En ik merk dat als ik met dingen zit, dat ik last krijg van mijn nek. En dat is voor mij een soort van mijn schoudersnek. Afgezien van het feit dat ik heel veel train, is dat bij mij ook wel een soort van ding dat ik van mezelf merk, hey, je zit ergens mee.
Het is gewoon een soort cue.
Ja, ja. En dus ook dat ik echt behoefte heb als mens, intrinsiek, om alleen te zijn. Ik moet soms echt alleen zijn om na te kunnen denken over wat ik wil en vind en voel. En dan moet ik ook niemand in mijn space. Dus het feit dat ik hier op de bank zou zitten en Tom boven zit, is voor mij niet alleen genoeg. Ik heb soms echt die ruimte, die space nodig om tot mezelf te komen. En dat zijn dingen
herkenbaar.
Die, ja, en dat zijn echt dingen die ik in het begin dat ik dacht, nou, ben ik een raar wijf. Dit heeft niemand. Maar nu accepteer ik dat gewoon. Dat er iets is wat bij mij hoort. En dat maakt mij niet raar. Dat maakt mij gewoon Silla.
Ja, of juist dat je meer waardering gaat opbrengen voor de binnenkant van je hoofd. Want het is bijzonder, zeg maar.
Ja, precies. Of,
nou ja, en in ieder geval, je krijgt toch geen andere binnenkant van een koppie. Dit is hem.
Ja.
Hiermee moet je het doen.
Precies.
Dus je kan er wel op gaan zitten haten, maar dit is wat het is.
Dat, ik was altijd zo super streng voor mezelf. Ja, ik moet dit, of ik mag dit niet denken. Of ja, maar dit is niet normaal. Dus dat, weet je, dat kan niet. Of, en gek genoeg had ik dat alleen met gevoelens of gedachten. Want ik bedoel, ik zit onder de tatoeages, ik doe aan crossfit, ik hou niet van kinderen, ik ben vegan. Dus in principe ben ik al een raar soort vrouw, volgens de normen.
Mm-hmm.
Maar dan, wat ik dan voelde of dacht op het gebied van liefde, seksualiteit, dat drukte ik dan weg. Zo van, ja, maar dat is niet normaal, dat is raar. Je kan niet verliefd zijn op 2 mensen tegelijk. Dat is ongelooflijk, dat kan niet. Als je verliefd bent op 1 iemand, is er geen ruimte voor een 2e iemand. Maar dan denk ik, dat is het dan alleen omdat je dat wil denken. Of weet je wel, want hoe raar zou het zijn als je alleen voor 1 iemand liefde kan voelen op romantisch vlak, maar je wel bijvoorbeeld heel veel liefde kan voelen voor je moeder, omdat ze dan toevallig je moeder is, maar of voor een vriendin. Weet je wat, je liefde indelen in categorieën, dat maakt het eigenlijk in principe al zo raar, dat je het niet kan verantwoorden naar jezelf waarom je dat denkt. Dus ja, ik ben gewoon heel erg gaan nadenken, oké, ik denk dit, ik voel dit, maar waarom is dat zo? Weet je wel, waarom denk ik dit en wat voel ik daarbij? En net als met jaloezie, ik ben super jaloers, maar ik vind het nu alleen geen probleem. Ik ben gewoon jaloers. Nou fucking en. Als het niet ontwikkelt tot, zeg maar, dat ik een fakes word. Of dat ik rare dingen ga doen. Zeg maar, schadelijk zijn voor de maatschappij. Maar dat maakt niet dat ik dan niet jaloers mag zijn.
Want hoe ga je er dan mee om als je jaloers bent?
Dan doe ik gewoon heel
zorg
sexy.
Dat je geen
dan maak
fakes
ik me
wordt.
Heel mooi op. En dan doe ik een hele mooie jurk aan. En dan denk ik, oké. Okay, nou ja, hier is ook iets om op jaloers op te zijn. Want ik bedoel, misschien is het andersom ook wel zo. Misschien denkt zijn vriendinnetje ook wel, ja, Jezus Christus, kijk nou eens op een mooie wijf die thuis heeft zitten. Weet je wel? Ik denk dat het intrinsiek menselijk is en ook wel dat het bij andere diersoorten voorkomt. Je ziet bijvoorbeeld ook bij primaten. Dat jaloezie eigenlijk iets heel natuurlijks is. Je wil iets waar je van houdt of waar je om geeft bij je houden. En je bent bang om dat te verliezen. Ik bedoel, ik was vroeger zelfs jaloers toen mijn moeder een nieuwe vriend vond. Want ik dacht, ja, maar ik wil met haar samen en ik wil haar voor mezelf alleen. Zonder te denken, ja, maar dit maakt haar super gelukkig. Ze is een ellendig huwelijk geweest en ze heeft nu een nieuwe man ontmoet. superleuk voor haar. Nee, ik dacht, ja, maar ik wil alle aandacht. Het is zo menselijk om dat te denken. Dus ja. Ik voel het, ik merk het, maar ik laat het ook gewoon weer los. En ik denk dat dat iets is waar ik de laatste maanden wel echt heel erg in ontwikkeld ben. En waar ik ook echt best wel een beetje trots op ben. Want
ja, het is ook iets om trots op te zijn, denk ja. ik. Het is een maatschappij gooit de hele tijd naar je hoofd van... als je jaloezie voelt, dan mag je iemand terugfluiten. Of zeg maar iemand iets afnemen. Of iemand iets niet gunnen. Dat mag allemaal.
Ja.
En eigenlijk zeggen wij tegen onszelf dat we dat niet mogen.
Ja.
Dus het is ook best knap om tegen jezelf te zeggen... je mag niet iemand anders iets afnemen.
Ja.
En kijk, ik krijg natuurlijk best wel vaak ruzie met monogame vrienden... als ik zeg, ja, maar jullie doen aan eigendom.
Ja,
maar goed, ja.
Ja, precies. Dat is ook raar. Ik probeer daar ook niet over te oordelen. Maar het is wel zo dat als ik daar met monogame vrienden over heb... en zij zeggen van, ja, maar je hebt echt een rare relatie. Zeg ik, ja, maar hoe lang hebben jullie nu al geen seks gehad? 6 weken. En dan vind jij het niet goed dat hij dan met iemand... Nee, dat vind ik niet goed. Oké, maar je vindt het ook niet goed dat jullie dan seks hebben? Nee. Dus hij moet droog staan, omdat jij dan wil dat hij niet... Ja.
En dat is terwijl dan... jij gewoon even geen zin hebt en dat daar is ook no judgment whatsoever. En toch,
dat is dan gezond, omdat mensen dan vinden dat monogamie hoort. Maar nee. Dus ja, er zijn beoordelen. Mensen kennen polyamorie echt nog niet gewoon. En denken ook, oh, weet je wel, als ik het vertel aan iemand, zeggen ze... Oh, je hebt gewoon seks met iedereen. Nee.
Nee, daar heb ik het te druk voor.
Ja. Ik heb ook een leven.
Ja, maar, weet je... Oh, ja.
Ja, je merkt dus wel dat er nog een soort van onbegrip is... en dat mensen niet zo goed weten wat ze ermee moeten.
Ja, want je had het net over, zeg maar, dat je vrienden ook zeiden... van, hey, we zien jullie al 10 jaar een soort van één worden.
Ja.
Hoe was het, zeg maar, niet dat het ertoe doet... maar hoe was het voor hen en wat zeiden zij dan toen jullie dit begonnen te delen? Of heb je dat al met ze gedeeld? Zeg maar?
Ja, ik ben best wel een open boek. En ik deel heel veel op mijn Instagram... over mijn persoonlijke ontwikkeling in het leven. En ik had bijvoorbeeld ook gedeeld een tijd geleden. Ik was afgelopen zomer, was ik depressief. En had ik een burn-out. En dat heb ik ook op Instagram gezet. En toen ik open ging, hebben wij dat ook gedeeld op Instagram. Van joh, we gaan een nieuwe fase van onze relatie in. En het is een hele grote ontdekkingstocht. En ik ben sowieso bezig met de info en wetenschap achter seksualiteit. En als jullie daar een keer vragen over hebben... of jullie willen een soort van Frisky Friday met me delen... Doe dat. Of ik beantwoord alle vragen rondom relaties.
Ja,
dus ik heb het eigenlijk vrij snel al out in the open gegooid. En Tom heeft het tegen zijn moeder verteld. Zijn schoonmoeder. En die reageerde eigenlijk echt zo van... Oh, oké, apart. Dus we gingen Tom uitleggen wat erachter zat. En hoe we erover gepraat hadden. Toen zei ze... Oh ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Dus het is wel... dus wij kunnen er wel met zoveel enthousiasme... en zoveel te vragen aan anderen... of de dingen te laten zien of te horen aan anderen wel... laten zien, maar ja, wij zijn hier blij mee en dit is onze way of living. Dus ik denk dat dat ook wel scheelt dat we allebei gewoon hele erg open personen zijn en die zich niet schamen voor wat ze doen als ze die keuze eenmaal hebben gemaakt. Dus vrienden reageerden eigenlijk, ik heb 1 beste vriendin en die vond het eigenlijk sowieso al dat ze dacht, ik heb nu een relatie, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit nog wel op deze manier en deze constructie wil. Zij was er toen aan het nadenken om samen met hem te gaan wonen, maar zij heeft dus hetzelfde als wat ik heb, dat zij heel erg behoefte heeft aan een eigen space. En ze kreeg het benauwd van het idee dat ze met hem moest gaan samenwonen. En op een gegeven moment heeft ze het ook echt uitgemaakt. Van, hey, dit is gewoon niet de relatie die ik wil en ook niet meer wil in de toekomst. Dus die wil eigenlijk ook poly gaan. Ze is nu niet verliefd, ze is lekker aan het daten, want de relatie is net over. Maar ze zoekt bewust wel op Field of OkCupid naar mannen die daarvoor openstaan.
Dus ja, precies.
Sinds ik eigenlijk zelf eerlijk ben geweest over... de status, merk ik dat ik mensen aantrek met die status. Het is net alsof er ineens overal polies en hetero-flexibles en andere mensen zijn die er zo over denken.
Ja, maar dit hoor ik ook super vaak. Dat als 1 iemand het durft te delen, dat er meteen zo'n vloedgolf aan non-normatieve mensen je leven
in kan.
Of opeens de mensen die je al kende durven het opeens toe te geven. En dan was je van, waarom moet ik nou weer de eerste zijn?
Ja, op andere mensen die dan in een hele heftige, noem ik het altijd, monogame relatie zitten. Met heel veel restricties en heel veel dingen die ze niet van elkaar weten. En we hadden dan ook een gesprek met iemand die had een vriendin. En ik vroeg dus naar hun seksleven, want ze waren heel lang samen. Omdat hij had gehoord dat wij open waren. Ik zei van ja, oké, jullie zijn dus monogaam, ja. Maar weten jullie ook echt van elkaar wat jullie dan willen, weet je wel? In bed? Nee. Oké, hoe vaak hebben jullie seks? Nou, 1 keer in de 4, 5 weken. Oké, ben je daar blij mee? Tevreden? Oké, kijk je porno? Ja. Kijk zij ook porno? Geen idee. Dus oké, jullie zijn 15 jaar samen... Maar eigenlijk weet je geen shit van elkaar.
Dus, dat is bizar.
Ja, en dan denk ik, oké, maar dat is dan wel dat wij met onze rare polyamorische relatie wel eigenlijk alles van elkaar weten en alles op het gebied van seks bespreken. En...
Ja, er leeft toch een soort van idee dat je spanning verliest als je dingen van elkaar weet. Maar dat is gewoon niet het geval.
Helemaal niet, gewoon. Nee. En nee. Dat was eigenlijk wel raar, want ik keek ook porno. En Tom wist dat niet. En hij keek geen porno, omdat hij dacht dat ik dat kletsend zou vinden.
Oh, dat is een gesprek dus, om te hebben, ja.
Snap je? Dus dat zijn allemaal van die dingen dat ik dan denk van... Oké, maar als we dus niet over ons polyleven waren begonnen... of over onze uitbreiding van onze seksualiteit en liefdesvorm... hadden we dit gewoon niet geweten.
Ja, dus het heeft ook een soort van openheid in überhaupt delen gebracht. Niet eens mensen delen of zo, maar gewoon letterlijk kennis en ervaringen.
En een extra
voorkeuren.
Dimensie aan je huwelijk. Zo is wel hoe ik het ervaar.
Ja, want je stuurde mij in principe in eerste instantie een DM of Instagram met... ik heb me afgevraagd wat mijn huwelijk nog waard is.
Ja.
Heb je daar nu een antwoord op?
Ja, ik heb er een antwoord op. Alleen geen kort antwoord.
Dat is oké.
Ik had het er gisteren nog over met Tom, want wij lopen s'avonds altijd een rondje. Een uur of twee uurtjes. En dan praten we daar heel veel over. En... Het huwelijk was voor mij dus inderdaad een soort van Disney. Hè? Dus je bent elkaar trouw en je bent eeuwig bij elkaar omdat je elkaars ware bent. We zijn nog steeds elkaars ware, alleen niet meer in een soort van hok, kooi. Dus, en we zijn nog steeds trouw aan elkaar omdat we eerlijk tegen elkaar zijn. Dus wij hebben de puurste vorm van liefde eigenlijk met elkaar. Zonder dat we elkaar restricties opleggen. En ik denk dat dat bezegelt wat onze liefde inhoudt. En dat dat mooi is om getrouwd te zijn omdat... je dat met iemand deelt in de puurste vorm zoals het moet zijn. Of zoals ik het graag zou willen, of hij. Dus ik denk dat trouwen in ons geval misschien iets anders betekent... dan andere mensen die bij het altaar staan en ja zeggen. Maar ik denk wel dat de manier waarop wij elkaars liefde opnieuw hebben gevonden... wel iets is wat bezegelt hoe bijzonder het kan zijn om iemand te vinden die... Nou ja, ik zal niet zeggen 100%, maar zeker 99% snapt en waardeert en accepteert en respecteert om wie jij bent.
En dan ook nog besluit om met je door te groeien naar whatever comes your
precies,
way. Ja.
Dat je met elkaar meegroeit en met elkaar meeontwikkelt en daar een weg in wil vinden, omdat je zo eindeloos veel van elkaar houdt.
Ja, gaaf.
Ja.
Ik vind dit ook wel een hele mooie afsluiter. Tenzij jij nog hier iets aan toe te voegen hebt.
Nee, eigenlijk niet. Ik vond het wel superleuk om met je te kletsen.
Ja, ik ook. Ik vind het elke keer mooi om mensen hun verhalen te horen. En bij jou had ik gewoon heel erg een heel stuk herkenning. Zeg maar, ik heb het hele proces van de afgelopen 6 jaar met Felix samen gedaan. En met Felix heb ik ook echt nu na 6 jaar zoiets van... Ja, jij blijft wel. En hoe dat zich gaat vormen en welke kant dat op gaat... en wat er allemaal wel en niet bij hoort, dat zien we dan wel weer. Maar ik weet in ieder geval dat jij me begrijpt.
Ja, dat hebben Tom en ik ook inderdaad. Van, hey, het maakt niet uit wie er op ons pad komt... of hoeveel we van anderen zullen gaan houden. Wij zijn elkaar speciale eenden, zeg maar. En dat maakt niet uit. Zet andere mensen niet op een lager niveau of op een hoger niveau... of hiërarchie überhaupt is niet echt meer aan de orde, gelukkig. Maar het is wel zo dat hij wel dat extra specialer... menspersoon in mijn leven is die zeg maar dat, ja, waarvan je het gevoel hebt dat het nooit meer zal veranderen, omdat je daar een soort van soul connectie mee hebt. En om zo'n avontuur met zo iemand aan te gaan is wel een soort van ik ben wel heel dankbaar dat ik dat heb.
Ja. Ja. Mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar de Poly Podcast. Wil je mij nou steunen, dan kan dat via Patreon. Dat is een platform waarop je makers kan steunen met je geld. Je vindt mij daar als de Poly Podcast. Is dat nou een beetje veel voor je? Dan kan je me ook altijd even berichten op Instagram. Daar heet ik @wauw_isa. Dus WAUW_ISA.